Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 4. En ik lees u daaruit voor het 20ste vers. Efeze 4, vers 20, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Tot zover. Er waren wonderlijke dingen gebeurd in de gemeente te Efeze. Paulus heeft daar heel lang gewerkt, wel 2 jaar. Het was een door God uitverkoren stad om het evangelie te mogen horen en de kracht van het evangelie ook in de harten te mogen kennen. Wij lezen dat er ongewone krachten daar geschied zijn. En dat er door de apostel Paulus in de naam van de Heere grote wonderen en tekenen zijn geschied. Ook als het gaat over gezondmakingen. Het uitdrijven van boze en onreine geesten. Kortom, alle tekenen van het koninkrijk van God werden daar in Efeze waargenomen. Natuurlijk, er was ook tegenstand. Men moest van de ene plaats soms uitwijken naar de andere plaats. Maar over het geheel genomen werden velen toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. In diezelfde tijd kunnen wij wel indenken dat de Satan alles op alles zette om de stad in zijn geheel voor zich te behouden. De duivel is nooit blij wanneer er een van zijn onderdanen wordt getrokken uit de macht der duisternis tot het wonderbaar licht. De boze geesten zijn ook niet blij als zij moeten wijken voor de geest van Christus. De mens is van zichzelf ook niet blij. Je had daar ene smid, ene Demetrius, die maakte tempeltjes van Artemis of Diana, een god, een afgod. En die werden met winst verkocht. Het was het artikel van Efeze. Voor de toeristen, voor de mensen zelf. En ook die handel kreeg een geduchte knak door de prediking van het evangelie. En de mensen werden zo woest dat er een ontzettend groot oproer gekomen is. En dat de lucht weer galmde van hun schreeuwen. Groot is de Diana der Efeziërs. En de mensen werden er door aangestoken en brulden hem mee. Hun liefde en hun geloof tot hun God. Tegelijkertijd echter kregen andere mensen het zo te kwaad dat ze hun hele handel aan verkeerde, boze, liederlijke lectuur op een hoop gooiden. Met, denk ik, de geschriften van de filosofen en er de brand in staken. Omdat ze langer niet wilde luisteren en zich verdiepen in alles wat gespeend was aan de vrezen van de Heer. waren zo'n paar dingetjes die ik u noemde, maar u begrijpt dat de komst van het evangelie in Efes een enorme uitwerking heeft gehad, een enorme consternatie heeft veroorzaakt. En de stad dwars doorgetrokken is, splitsend en splijtend. Ik ben niet gekomen, zegt Jezus, om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard en een vuur. En wat wil ik, indien het al reeds ontstoken is? Zo worden de lijnen getrokken daar ook in die grote stad Efeze. Tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Zo klinkt ook daar de boodschap, zegt de rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan. Maar weet de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Hoewel deze lijnen getrokken worden door God zelf, moeten wij er toch op bedacht zijn dat die lijnen nogal eens in nevelen worden gehuld. Dat die lijnen niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn tussen kerk en wereld. En dat bedoel ik nou even niet uitwendig voor het zichtbare, maar dat bedoel ik nou inwendig. Zoals we zijn en zoals we ons openbaren in onze daden, in onze handelingen. Hoe komt dat? Dat komt omdat ik al reeds gezegd heb, wij moeten niet denken dat de Satan die rondgaat als een briezende leeuw, dat hij dat zomaar loslaat en overgeeft. Daarbij moet je ook denken dat de dood van de oude mens, dat ben ik zoals ik uit Adam geboren ben, die is in Christus volmaakt in één keer uit de weg geruimd. Veroordeeld. Maar hier, zegt onze catechismus, is het een afsterven van de oude mens. Een hoe langer, hoe meer. En een opstanding van de nieuwe mens. Want die boze geesten die het terrein prijs moeten geven, die onreine geesten en die geesten van allerlei kwaad en kwaadaardigheid, die houden niet zomaar op. Niet alleen dat ze verdedigen elk stukje terrein, maar ze proberen het ook weer te heroveren. Dat is niet alleen bij die heidenen zo, die tot het geloof gekomen zijn. Dat is altijd al zo geweest. Wat een worsteling zien wij in het Oude Testament tussen bijvoorbeeld het leven van het volk Israël en het Canaanitische leven. Dat zich openbaarde in allerlei losbandigheid en verkeerdheid en verdraaiing. Maar hoe heeft dat geïnfecteerd? Want ons hart deugt niet. Hoe gauw is er ook weer die samensmelting. Hoe sterk is de worsteling geweest door het hele Oude Testament als het gaat over de afgoderij. Want staat die wet van de Heere midden in het practicale leven, toen en nu. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik ben de Heere uw God. En wat lezen wij in de Bijbel ook? Een bestraffingen, een vermaningen, een verdriet van zere wegen. Over zulk een ontrouw volk dat telkens van hem afweek. Nou komt hier in hoofdstuk 4, dat gedeelte dat ons is voorgelezen, daar schrijft Paulus aan die gemeente te Efeze. Hij is er nu niet zelf tegenwoordig, hij schrijft. Dat schrijven, dat heeft uiteraard een achtergrond. Een schrijven hangt niet zomaar in de lucht. Dat is nooit niet zeggen, zeker niet, een schrijven door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar al is dat schrijven door de Heilige Geest geïnspireerd, dat wil niet zeggen dat er geen reden zou zijn voor dit schrijven. Dat het maar een soort veiligheidsmaatregel is, of, ja, je begrijpt wel wat ik bedoel, een soort voorbehoedmiddel. Nee, het is veel gevaarlijker. Het is veel gevaarlijker. Oh, dat boze bestaan, die boze natuur van de mens, die zo gevaarlijk is. Is er dan helemaal niets goeds van die natuur, van die mens te zeggen? Nou, van onze natuur is niets goeds te zeggen. Wel, dat zeg ik er even bij, er wordt in de Bijbel wel onderscheid gemaakt. Niet dat je daarmee behouden bent. Het is niet hetzelfde als het geloof. Maar je merkt dan dat apostel Paulus, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, dat hij ook onder de heidenen verschillen ziet. Hij ziet mensen die door die ingeschapen kennis als het ware, dingen doen die naar de wet zijn. Die bijvoorbeeld een goede opvatting hebben over eerlijkheid, of over huwelijk, of over trouw, of noem maar op. Waar het geweten nog spreekt, beschuldigend of verontschuldigend. Dat moet je wel even in de gaten houden. Dat is merkbaar vandaag de dag nog. Als het over onze verdorvenheid gaat, dan gaat het over onze structurele verdorvenheid zoals wij zijn. Dat het verdichtsel van ons hart alleen boos is. Maar gelukkig dat je in de uitleving en in de beleving nog wel verschil waarneemt. Zoals Paulus dat ook omschrijft. Maar dat andere dan, wat hij zo bestraft ook in de Romeinenbrief en zo, daar ziet hij dat min of meer als een oordeel. Daar ziet hij het als een verharding en een verdoving die over de mensen kan komen. Omdat ze de liefde van de waarheid versmaden. Of het nou een heiden is of een jood, u of ik, omdat we de liefde der waarheid versmaden, geeft God ze over. In een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betalen. Merk je dat hoewel wij vanuit een bepaald gezichtspunt gezien allemaal uit één lap gescheurd zijn. Allemaal niet voor 90, maar voor 100% verloren schepselen zijn. Dat er toch ook in de uitleving daarvan verschil is. En dat de apostel dat ook noemt. Vaak tot beschaming zelfs, dat er in de heidense denk- en leefwereld soms beschamende dingen zijn tegenover en voor mensen die leven onder de openbaring van Gods wil en wet. Maar goed, dat was even een kleine zijstapje, maar het mag ons niet van het hoofddoel afbrengen. Ik wilde daarbij stilstaan. Gij hebt Christus alzo niet geleerd. Niet dat ik dat wilde, dat moet ik. Voor mij en voor u. Het is voor ons allemaal. En wat er al is in mensenharten, hè, als dat de een denkt, hé, waarom dit en de ander, waarom dat, dat doet even niet ter zake. Je moet dit zien als een boodschap die de Heere God mij en ons allemaal geeft. Ik zei, dat schrijven hangt natuurlijk niet in de lucht. Als de apostel op het hoogst gaat betuigen en zegt dat ze niet meer zullen wandelen zoals de andere heidenen wandelen,
die daar in die roes, in die verdoving, in die zonde, in die verharding, in die overgegevenheid hun weg vervolgen. Als de apostel dat zegt, dan moeten we daar niet uit concluderen dat die hele gemeente te Efeze die kant uitgaat. En dat ze allemaal nog net zo leven alsof er geen God in de hemel is, alsof er geen enkel gebod van God is. Ze maar aandoen, dan moet je niet denken. Dan lezen we de brief aan de Efeziërs verkeerd. Maar dat er tendensen zijn, laat ik het zo zeggen. Die zijn er trouwens altijd, omdat wij zondaren zijn. En gelukkig die mens die dat echt waarachtig gelooft. Anders kunnen we alles doen en we blijven in ons eigen hoofd toch gelovige mensen. Heilige mensen, betere mensen dan anderen. Dat is wel zo gevaarlijk. Maar ik kan het mijn eigen, ik kan het u ook niet geven en ik kan het u ook niet inprenten. Dat kan God alleen. Dat is waarachtig geloof dat de Heere God in zijn woord zegt. Dat ik over de kop moet. En dat het niet klopt, dat kan God alleen maar. Maar als de apostel dan zo gaat getuigen en betuigen, dan zit er haast, in mijn woorden gezegd, iets bezwerends in. Of dat iets zeggen wil, jongens, mensen, dit is niet zomaar hoor, een vriendenraad. Dit is niet maar een tip. Nee, wat ik nou zeg, wil de apostel zeggen, dat heeft te maken met de kern en met het merk van de waarheid. Dat je niet meer wandelt zoals de andere ijdelheid, in de ijdelheid, in de leegheid, in de doelloosheid, in de zinneloosheid van hun gemoed, waar niets anders in is, geen enkel houvast in dat gemoed, maar dat ten eenenmale beheerst wordt door de wereld, door de zonde, door de gierigheid, gieriglijk te bedrijven allerlei kwaad, dat betekent hier om uit het kwaad nog een winstje te slaan. Om er dus, om het kwaad te exploiteren. Dat kan. Je kan het kwaad, waarvan je overtuigd bent misschien, of niet, dat het kwaad is, kun je ook nog wat aan verdienen. Kan ook nog. Op allerlei terreinen. Ook daarin de gierigheid als het ware weer uit het. Och, zegt hij dan, en dan geeft hij een schets, geeft hij van die toestand, die verduisterd zijn in het verstand, die het leven van God niet kennen, het leven dat uit God is en door God en tot God, het leven dat in die Zoon van zijn eeuwige liefde gekomen is, geopenbaard is, want het leven is in de Zoon. Wat een armoede. Wat een armoede, wat een ellende, wat een leegheid, wat een oppervlakkigheid. Wat een geheel en al vervuldheid met de dingen van de tijd, met de dingen van de wereld, met de zonde, met de ongerechtigheid. Ze zijn, zegt hij, ach, de onwetende, er is onwetendheid in hen, geen kennis. En hun harten zijn verhard. Als een oordeel van God en als een eigen werk des mensen, mag ik samen wel noemen. Ze zijn er als het ware in doorgezakt, als het ware. In die verharding, in die verkilling. Ze zijn ook ongevoelig geworden. Dat gaat zo. Alles stomt af. Ze geven zichzelf over in ontucht, allerlei onreinheid, gieriglijk te bedrijven om er nog wat aan te verdienen, desnoods ook. Ja, maar daar kun je toch niet zo schrijven aan de gemeente te Efeze, die lieve mensen, geliefde, genade en vrede, zijn toch heiligen? Ja. Dat zijn het zeker. Dat zijn het. Geroepen heiligen, gekende heiligen van de Heere. Maar ten eerste zit er van alles en nog wat.
Maar ik zou nu even de nadruk erop willen leggen. Het zijn heiligen in Christus Jezus, maar die staan niet op de schoorsteen als een ornamentje en als een opgepoetst Boeddha-beeldje of weet ik wat. Nee, dat zijn mensen van vlees en bloed, die zitten in de zaak, die zitten in het leven, die staan midden in deze wereld, enzovoort, enzovoort. Het zijn mensen die op weg zijn. Mensen die niet ergens stationair staan, maar die op weg zijn. Als je daar een oog voor krijgt, bijvoorbeeld dat we op weg zijn. En dat jij op weg bent en ik op weg ben. Door dit korte, zeer korte leven. En er is een stukje geloof bij. Hè? Wat maakt dat dan een indruk? Oh, wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Laat ik zeggen, dat hij er niet is. Dat hij op weg is. Wat kan hem dan een benauwenis overvallen? Wat kan hem dan geheel en al vervullen? Och, alles wat ik doe, wat ik zeg, ik kan er niet meer achterheen. Ik kan niet meer terug. Wat er is, wat dat is. O, wat staat hij dan toch dicht bij wat we lezen in het woord. O, wie zal er van Jacob blijven staan? Heere, Heere, u bent die Almachtige. U hebt redenen genomen uit uzelf. Alsjeblieft, alsjeblieft, hou ons vast. En trek ons uit de machten van de duisternis, want wij gaan er onherroepelijk aan. In de wereld kunnen de mensen misschien nog een zekere stand handhaven en nog aardig ja, in beantwoorden aan bepaalde ideeën, maar in de kerk is dat moeilijker. In de kerk denk ik wel eens, dan gaat het of, hup, of, het een of het ander. Het gaat vaak zo. Nou, daar zie je dan die tekening voor de gemeente door de apostel Paulus op het hoogste betaald. Niet meer. Niet meer wandelen. En jammerlijk als wij zeggen, natuurlijk niet. Dat doe je toch niet. En dat we geen zondaar voor God zijn. Dan ben je te beklagen. Je bent te beklagen als je op zo'n christelijke manier denkt en leeft dat je dat denkt. Van, ja, maar ben je nou helemaal niet goed? Het is nogal wat. Dan lijkt het niet. O, hoe gelukkig, al voel je nog zo ongelukkig, is die mens die er voor God niet uit kan komen. Die voor de Heere God werkelijk beleidt. O, God. Ik ben een monster. Heer, het heeft me niet goed gedacht u in erkentenis te houden. Ik wil niet wat u wil. Want daar zal ik iets wat bij zijn. Gij hebt Christus staten al zo niet geleerd. Dat wil zeggen, dat is niet de leer die Christus gebracht. De leer van Christus houdt niet in wat sommigen ervan hebben gemaakt. Nou ja, we hebben het lek nou boven water en nou doen we maar wat we zelf willen. Nu doen we maar wat ons boze hart ons ingeeft. Dat is toch niet de leer van Christus. Die hij als die grote profeet heeft gepredikt op aarde. Hij heeft toch gezegd, zondig niet meer. Hij heeft toch gezegd, ik ben gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij heeft toch gezegd, kom erwa tot mij. O, die Heere Jezus Christus.
Waar die verkondigd wordt, waar hij geleerd wordt en waar hij zijn mond ontsluit. Daar is hij niet bezig om voor ons allerlei uitweggetjes te bedenken. Ontsnappingswegen. Daar is hij niet bezig om te zeggen, nou ja, jij bent zo. Daar is hij juist bezig om ons op het hoogst te betuigen. Blijf bij mij. Blijf in mij. Want alles gaat voorbij. En de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Die leer van Christus is dat hij om onze overtredingen verwond is. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Daarom is juist die leer van Christus het enige medicijn. Het medicijn kan niet bestaan om een beetje christelijk te doen. Het medicijn kan niet bestaan uit ons gezond verstand. Natuurlijk, daar mag je de Heer ook voor bedanken. Medicijn kan niet bestaan uit zo stom, zul je het toch niet meer doen, zeker. Het medicijn kan alleen daarin bestaan. Hij is om mijn overtredingen verwond. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is mijn genezing geworden. Daar word ik niet groot bij. Daar word ik klein door. Daar word ik niet zo'n smerige opschepper die in ons aller hart leeft. Maar daar blijf ik bij voor God, een zondaar, een arm schepsel, die zegt in het verborgene, Heere, Heere, ik weet het en ik geloof het, ik maak alles kapot. Ik maak er een rotzooi van. Ik ben een ellendeling, alsjeblieft, Heere. O, alsjeblieft, hou me vast. Neem me maar mee, help me toch. Of laat me anders de geest maar geven. Zo praat hij soms. Hij heeft Christus al zo niet geweest. Christus is niet gekomen om het kwade te bestendigen. Om het kwade goed te heten. En dan weet ik, dat wat ik nou noem, dat is een zaak waar we nooit uitkomen hoor. Ik heb hem hele leven zo ver mijn heugen kan ook al over gedacht. Waarover? Over die spanning. Over die kruissituatie van de kerk. In hem volmaakt en in zichzelf zo verloren. Maar ik heb wel gemerkt, geliefde gemeente, zo kan het niet doorgaan. Dat is niet de lijn, de levenslijn van het leven van Gods kerk. Ze beleiden voor God wel hun schuld, maar uit